Nadat ze mij vertelt dat ze wil scheiden, rolt alles als een lawine over me heen. Het nieuws aan de kinderen vertellen, naar de mediator. Ik probeer te remmen, wat soms lukt, maar soms ook niet. Uiteindelijk schrijf ik: ik verwacht dat we goed uit de verdeling van de tijd met de kinderen komen. Ik ga proberen het huis over te nemen. Daar zijn nu wat dingen voor in gang gezet. Het zal financieel een zware dobber worden. Maar de kinderen geven aan dat ze heel graag in dit huis willen blijven wonen. En het lijkt mij ook fijn. En even later: we hebben een akkoord over de verdeling van de zorg. Er zijn 2 wissels in de week. Dat zal moeilijk zijn voor de kinderen. Maar ze zien ons steeds na een paar dagen weer. Je luistert naar Gebroken Gelofte, een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland. Ik ben Daniel Gillissen, 45 jaar en 5 jaar geleden gescheiden. Ik ben 19 jaar getrouwd geweest en heb 6 kinderen. Echtscheiding is een live event dat elke vezel van je leven raakt. Het besef dat iets blijvend kapot is, gaat nooit meer weg. Onder christenen neemt het aantal scheidingen toe. In deze podcastserie ga ik vanuit mijn ervaring in gesprek met een relatietherapeut, mediators, christenen die gescheiden zijn, dominees die echtscheiding in hun kerk begeleiden en een kind van gescheiden ouders. Zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Goed dat je luistert. Deze aflevering praten we over het organiseren van de scheiding. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe bepaal je de zorgverdeling voor de kinderen? En hoe verdeel je de spullen? Wat zet je allemaal in een ouderschapsplan? En wat kun je er als mediator aan bijdragen dat ouders ook na scheiding goed contact met elkaar houden? Over deze vragen praat ik met mediator Anneloes van Deest. Fijn dat je er bent, Anneloes.
Dank.
Je bent een aantal jaren geleden mediator geworden. Heeft dat met een eigen ervaring van scheiding te maken die je hebt gehad?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben in 2013 gescheiden van de vader van mijn kinderen. In 2016 werd hij ongeneeslijk ziek. En toen met name na zijn overlijden. En doordat wij dat als gezin op best wel een bijzondere manier, denk ik, hebben gedaan. Viel voor mij wel het een en ander op zijn plek. Dat ik dacht, ik wil ouders gaan helpen die in scheiding liggen. En ik zeg een bijzonder verhaal. Mijn ex-partner, de vader van mijn kinderen, die werd ziek. Had uitgezaaide longkanker. Hij had uitzaaiingen in zijn hersenen, waardoor de kans op epilepsie heel groot was. En het advies was niet meer alleen te zijn met onze jonge kinderen die we toen hadden. En ik had op dat moment al een nieuwe partner. En desondanks hebben we toch met elkaar besloten dat ik samen met de kinderen weer bij mijn ex-partner ging wonen. Zodat hij elke dag bij zijn kinderen kon zijn en andersom.
Ja, dat is een heel bijzonder verhaal.
Ja.
Ook eigenlijk weer een podcast op zich.
Ja.
Maar wat heb jij daarvan geleerd wat je echt meeneemt in jouw werk als mediator?
Dat elke situatie uniek is en dat elke situatie, elk gezin vraagt om maatwerk. En soms lijkt het wel eens alsof als mensen uit elkaar gaan, alsof het oorlog moet zijn. Alsof je een hekel aan elkaar moet hebben. De omgeving moet een keuze maken. De man of de vrouw. Er is een dader en een slachtoffer. Nou, noem allemaal maar op. Terwijl ik denk dat het ook anders kan. En onze situatie heeft mij weer heel erg bepaald bij dat het ook anders kan. Dat wil ik heel graag uitdragen. Dus een soort van tegengeluid dat goed scheiden ook kan.
Kijk, dat voorbeeld is er.
Zeker.
Ja. En kun je eens vertellen wat de mediator precies doet?
Heel kort door de bocht is een mediator een procesbegeleider bij het maken van afspraken op het moment dat mensen gaan scheiden. En daarnaast bemiddelt de mediator om te komen tot gezamenlijke afspraken. Dus ik zeg wel eens grofweg gezegd, zijn er 2 mogelijkheden op het moment dat mensen gaan scheiden. Je kunt of met behulp van een advocaat de rechter vragen en keuzes te maken. Of je kunt met behulp van een mediator samen tot afspraken komen.
Dus dit is de middellijke weg, zal ik maar even zeggen. Je komt er met elkaar uit.
Ja.
Als het via de mediator gaat. En anders moet je het met advocaten bij de rechter uitmaken.
Ja.
Maar heb je ook een mediator echt nodig? Of kun je het ook zelf in onderling overleg, als je heel goed uit elkaar gaat, dat zelf regelen?
Uitzonderingen daar gelaten. Zou mijn dringende advies zijn er altijd een professional bij te betrekken. Omdat het gewoon te veel en te grote afspraken zijn. Begrijpelijk. Ik zei net al, ik ben zelf ook gescheiden. Op het moment dat je afspraken maakt, wil je er het liefst zo snel mogelijk vanaf zijn. Je bent al lang blij als alles op papier staat, handtekening eronder en klaar. Terwijl het dan pas begint. En dat realiseren mensen die gaan scheiden zich vaak niet.
Nee.
En het zijn belangrijke afspraken. Zorg dat er iemand meekijkt, zodat je enerzijds niks vergeet. Anderzijds dat je allebei op een gelijkwaardige manier aan bod komt. Want soms is de een communicatief net wat sterker dan de ander. Of de een heeft net wat meer financiële kennis dan de ander. En als mediator kan je zorgen voor de gelijkwaardigheid daarin.
En zit je nou eigenlijk vooral met ruziënde en verdrietige mensen aan tafel? Of valt dat wel mee?
Verdrietige mensen altijd. Ruziënde mensen zeker niet altijd. Dat is echt heel verschillend. Er zijn mensen dat zelfs ik me wel eens afvraag. Maar waarom gaan jullie uit elkaar? Want jullie doen dit eigenlijk zo goed. En natuurlijk weet ik dan ook inmiddels dat daar een heel verhaal achter kan zitten. Maar nee, het is zeker niet zo dat alle mensen ruziënd aan tafel zitten. Ja, er is bijna dagelijks vallen er aan tafel scherpe woorden. En dat is aan zich ook niet erg.
Het kan beter uitgesproken worden dan maar.
Ja.
En kom je er altijd uit met mensen? Of is het ook wel eens dat het opeens er eentje niet meer op komt dagen? En dat het dus klaar is blijkbaar aan de mediation tafel?
Nou, ik zou willen dat ik kon zeggen dat we met iedereen eruit kwamen. Maar dat is niet zo. Natte vingerwerk. 95% in onze praktijk komen er wel met elkaar uit.
Je bent christen. Je bent een christelijke mediator.
Ja.
Waarom zou ik dat aan merken als ik bij jou aan tafel kom?
Met name in de ouderschapsregeling. Als het gaat om de christelijke opvoeding. En die is voor de ene ouder is dat heel belangrijk en voor de andere minder. Maar we hebben het over kerkgang, hebben het over catechisatie, hebben het over wel of niet bidden voor het eten. Maar ook het gesprek daarin dat als ouders daar anders naar kijken, of in de toekomst mogelijk anders naar gaan kijken, hoe je daar dan mee omgaat. We kunnen wel een contract gaan maken waarin we zeggen, je moet voortaan allebei zo in je geloofsleven staan voor de komende 20 jaar. Zo werkt het niet. En de realiteit is dat doordat mensen in de jaren die volgen een andere partner krijgen, anders in het leven gaan staan, ook anders naar het geloof kijken. En juist dan wordt het belangrijk om te kijken, hoe kunnen we zorgen dat de wereld voor de kinderen begrijpelijk blijft en er niet twee totaal verschillende werelden ontstaan. Dus daar het gesprek over voeren is wat mij betreft noodzakelijk als je als christelijke ouders gaat scheiden.
Maar het geloof is een vanzelfsprekendheid voor jou, of in elk geval ook als de mensen die aan tafel komen gelovig zijn, dan weet je van wat speelt er dan tussen deze mensen en wat is voor hen belangrijk? Je kunt dat beter aanvoelen wellicht dan een mediator die daar geen gelovige achtergrond heeft.
Ja, het is mensen hoeven niet zoveel uit te leggen dat bepaalde dingen voor hun belangrijk zijn. Of ook ten aanzien van de scheiding zelf en hun eigen worsteling daarin. Nou ja, je weet het zelf. Je kunt als christen ook gewoon struggelen met hoe verhoud ik mij als gescheiden man of gescheiden vrouw tot de kerk, tot God, tot mensen om me heen. En die worsteling die hoef je niet uit te leggen, omdat die christelijke mediator dat zonder uitleg ook begrijpt.
En hoe pak je dat aan als mensen voor het eerst bij jou om tafel zitten?
We starten eigenlijk altijd met een kennismakingsgesprek. Dus dan hebben we het nog niet over de hele inhoud van de scheidingen, wat er allemaal geregeld moet worden. En eigenlijk is mijn eerste vraag altijd, hoe is het voor jullie om hier te zijn? En het antwoord daarop maakt voor mij als mediator al een beetje duidelijk van, wie zit waar? De vraag alleen kan al genoeg aanleiding zijn tot tranen. Omdat, hoe zit je hier? Ja, ik had hier nooit willen zitten. En de realiteit is dat het bijna altijd zo is dat een van beide partners denkt, gelukkig, eindelijk zitten we hier, had ik een jaar geleden moeten doen. En een van beide partners, dit is niet waar, dit kan niet waar zijn, dit is echt de meest slechte film waar ik ooit in terecht ben gekomen. En in dat eerste gesprek gaan we dan vooral kijken naar wat is het verhaal van de een, wat is het verhaal van de ander. Dan gaan we echt kort. Mensen vertellen hoe zij erbij zitten. Ik vertel wie ik ben en wat ik voor hun kan betekenen. Vaak zijn er dan nog allerlei vragen. Hele praktische vragen. Hoe lang gaat het duren? Wat gaat het kosten? waarbij je ook weer ziet dat de partner die het initiatief heeft genomen of die de knoop heeft doorgehakt om te gaan scheiden, het liefst wil dat er over 2 maanden een handtekening onder het convenant staat, terwijl de ander denkt, nee, maar daar ben ik over 1 jaar nog niet. En daarna, als het traject daadwerkelijk gaat starten, dan start ik eigenlijk altijd met het uitleggen van het rouwproces. Dat proces, daar gaat iedereen die gaat scheiden door. Alleen je zit als man en vrouw, als partners of aanstaande ex-partners, zit je eigenlijk nooit op hetzelfde punt. Dus daar waar de ene partner misschien al 1 jaar bij zichzelf denkt, het kan zo niet langer, en het eerst voor zichzelf nog ontkent, en daarna een emotionele fase doorgaat en op het dieptepunt aankomt, het accepteert en het aan de andere partner vertelt. Op dat moment komt die andere partner die rouwcurve in, dat rouwproces in, en die begint bij ontkenning. Dit kan niet waar zijn.
Die loopt dus 1 jaar achter.
Ja.
Lukt dat om die partner die wat achterloopt, zeg maar, om daarmee te versnellen, zodat het elkaar weer wat meer raakt?
Nou, de vraag is of het nodig is om te versnellen. In eerste instantie, als mensen net bij mij aan tafel zitten, vind ik het totaal niet nodig om dat te versnellen, omdat iemand ook het recht heeft op zijn eigen emotionele proces. Geef elkaar even de tijd en ruimte die nodig is, zeker na de eerste klap.
Ja.
Het is heel gezond om er even een paar weken tussen te laten zitten, tussen die eerste boodschap en het eerste gesprek bij de mediator. En daarna, en dat leg ik eigenlijk ook altijd letterlijk zo uit aan klanten, zie ik het als mijn taak om de ene een beetje te versnellen en de andere een beetje te vertragen, om die kloof kleiner te maken. Omdat als die kloof te groot is, dan ga je elkaar helemaal niet begrijpen. En als we dan zeggen van, joh, die kloof kleiner maken, dan lijkt het ook weer alsof het zo'n keurig proces is, waarbij je denkt van, nou, ik geef je nu een duwtje, maar het kan morgen weer anders zijn. Dus het is ook gewoon een heel grillig proces. Net zoals dat op het moment dat je je vader of je moeder verliest, de ene dag gaat het goed en de andere dag denk je dat het nooit meer goed komt.
Het is rouw en dat kun je nooit helemaal opsturen.
Nou, dat.
Goed, dan gaan ze dus inderdaad scheiden. Dat, nou ja, stel of aankomend ex-stel dus wat aan jouw tafel zit. Je noemde het al even praktisch. Wat kost zo'n traject?
Ja, er is geen vaststaand bedrag zo voor te noemen. Wat kost het? Gemiddeld gezien zijn ouders per persoon €2000 kwijt om die scheiding te regelen. En wat ik zeg, er zijn ouders die doen dat voor de helft, en er zijn ouders die doen het voor het dubbele. Omdat het staat of valt met hoeveel tijd er nodig is om tot afspraken te komen.
Precies, is het een ingewikkeld proces, dan duurt het gewoon langer, want je moet vaker om tafel om dat te bespreken.
En heb je wel of geen minderjarige kinderen, dat maakt een serieus verschil in welke tijd je nodig hebt om tot afspraken te komen. Kijk, ik zeg wel eens, ik snap natuurlijk als geen ander dat het en heel veel geld is, en in een scheidingsperiode waarin er al zoveel financiële onzekerheid is, je ook nog denkt van, oh, dat kost een hoop. Tegelijkertijd, het zijn zulke belangrijke afspraken dat ik niet genoeg kan benadrukken van, investeer daarin. Omdat goede afspraken tijdens de scheiding zijn gewoon voor de, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, voor de 10 jaar daarna van belang.
Hoe lang duurt dat proces ongeveer?
Van het eerste moment dat mensen bij ons binnenkomen tot het moment dat het naar de advocaat gaat. De advocaat zorgt dan voor indiening bij de rechtbank. Dat duurt gemiddeld 2 tot 6 maanden.
En je moet dus altijd naar de rechtbank?
Ja, op het moment dat je gescheiden, dat je getrouwd bent, moet je ook naar de rechtbank.
Ja, dus als je getrouwd bent, dan moet je naar de rechter. Als je een samenlevingscontract hebt en je zou dan nog afspraken willen maken, bijvoorbeeld over kinderen, dan hoef je niet naar de rechter toe.
Nee, dan hoef je niet naar de rechter toe. Zou ik nog steeds adviseren om de afspraken wel bij de notaris vast te laten leggen. Maar dat is geen noodzaak, geen must.
Ik schoof dus aan bij de mediator, maar ik weet nog dat ik mij erg zorgen maakte. Vooral om de kinderen. Wat wordt de regeling precies? Is het nodig je zorgen te maken? Of zijn er eigenlijk gewoon regels die ervoor zorgen dat, nou ja, uiteindelijk zo'n afspraak wel op zijn pootjes terechtkomt?
Je zegt van, joh, ik kwam bij die mediator binnen. Het is niet zelden dat met name vaders zich toch zorgen maken van, joh, maar zie ik mijn kinderen straks nog wel? Nou, daarvan zeg ik, we leven in 2024. Je hoeft je echt geen zorgen te maken. Want een vader, tenzij een hele uitzonderlijke situatie waarin het niet veilig zou zijn, maar de gemiddelde vader blijft ook na de scheiding zijn kind zien zoals het hoort. Net zoals de gemiddelde moeder.
We komen zo nog verder op dat ouderschapsplan, hoe dat dan inderdaad dan vorm krijgt. Want dat is een van de dingen die je regelt, hè, bij de mediator. Het ouderschapsplan voor minderjarige kinderen.
Ja.
Maar ook het echtscheidingsconvenant.
Ja.
Wat is dat laatste eigenlijk precies?
Een echtscheidingsconvenant is een juridisch document waarin alle afspraken die gemaakt worden ten aanzien van de financiën, bankrekeningen, de woning, verzekeringen, noem allemaal maar op, die worden in een convenant gezet. Dus dat zijn hoofdzakelijk de financiële afspraken. En in een apart document wordt alles over het ouderschap vastgelegd.
Dus het eerste is eigenlijk dat het convenant gaat echt over tussen de man en vrouw.
Ja.
Daar gaat het helemaal over.
Tussen
en over
de
partners.
Ja.
Dus het convenant gaat echt over tussen de partners.
Ja.
Het verdelen van geld en goed, zal maar zeggen.
Ja.
En het ouderschapsplan gaat echt over de kinderen en over de regeling voor hen.
Ja, en daarmee kun je eigenlijk zeggen dat het convenant, waarin alle afspraken die de partners onderling maken, hoofdzakelijk de financiële afspraken, dat dat de afsluiting is van de relatie. Terwijl het ouderschap, dat is juist gericht op het ouderschap in de toekomst.
En het afsluiten van die relatie en dat verdelen van dat geld.
Ja.
Is dat gewoon allemaal heel logisch? Ik bedoel, velen zijn nog in een gemeenschap van goederen getrouwd. Dus alles is van samen. Dus alles moet door de helft.
Op het moment dat je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan is het feitelijk zo dat de helft van alles komt bij de partners toe. Maar neem een auto. Ik kan de auto door de helft zagen, maar hij is niks meer waard. Dus we zullen met elkaar moeten gaan praten. Wie blijft er in het huis? Wie wil de auto overnemen? Waar gaat de ander dan wonen als diegene in het huis blijft? Voor welk bedrag kan de een het huis overkopen? Weet je, normaal zet je een huis op Funda of bij de makelaar en de hoogste bieder krijgt het huis. En nu verkoop je eigenlijk jouw aandeel in het huis aan de ander.
Dus eerste wens, dan alles in kaart brengen. Ja. En dan kijken hoe kun je dit eerlijk verdelen.
Precies. En dat gebeurt natuurlijk ook, als de wensen te veel uiteen liggen, dan is niet meer de wens leidend. Maar dan gaan we kijken, oké, op het moment dat jullie er samen niet uitkomen, wat zegt dan de wet? Het is vaak dat ik denk van benieuwd of deze mensen eruit komen. En toch bijna altijd komen mensen eruit omdat ze zich ook realiseren dat er ergens een oplossing moet komen. En daarin ligt wel, en dat vind ik dan ook wel weer een verantwoordelijkheid voor de mediator, daar ligt wel een risico dat er eigenlijk altijd een van beide partners is die neigt naar een schuldgevoel. En denkt van maar ik was al mijn schuld dat, dus ik geef wel wat meer hier of ik geef wel wat meer daar. Dan kan je denken, mooi, snel opgelost. Dat gaan we zo doen. Maar de praktijk leert dat als op basis van schuldgevoel dingen worden toegezegd, dat vroeg of laat tot reuring gaat leiden in het gezamenlijk ouderschap. Dus dat na de scheiding tot conflicten gaat leiden. Dus het is juist zo belangrijk om tijdens dat mediation traject te proberen die emotionele angel eruit te halen.
Ja, voorkom als mediator dat in de afloop nog een hoop gedonder ontstaat.
Ja.
Ik weet nog wel dat ik toen ik ging scheiden, dacht van oké, maar wat wil ik eigenlijk uiteindelijk bereiken dan bij die mediator? En dat was vooral 50% voor de kinderen zorgen. Mm-hmm. En ik dacht, ik wil dat huis wel overnemen, want voor de kinderen is dat heel belangrijk.
Ja.
Is het soort zinvol om wel met een soort van idee bij de mediator aan te schuiven?
Ter voorbereiding op elk gesprek ontvangen klanten een mail. En daar staan in hoofdlijn, staat daar wat ze kunnen doen ter voorbereiding op het volgende gesprek. Zodat ze hun hoofd op die onderwerpen vast aan kunnen zetten. En ik zeg er altijd bij van joh, staat het niet in de mail, dan mag je het voor dat moment ook loslaten. Zodat je een soort van focus krijgt op deelonderwerpen, omdat het anders gewoon één grote soep wordt en te veel is.
Ja, want er moet gigantisch veel geregeld worden uiteindelijk,
ja.
Toch?
Ja, dat is. Ik denk echt dat mensen die niet gescheiden zijn, geen idee hebben wat er eigenlijk allemaal geregeld moet worden.
Wat voor dingen moet je aan denken?
Op wiens naam staat het Netflix-account, het ANWB-abonnement, de Bipas, de Jumbo-kaart. Noem allemaal maar op. Het zijn zoveel dingen. Je hele leven is vervlochten met elkaar. En Het is ongelooflijk. Je moet je keukenservies door om dat uiteindelijk nog te delen. Je badhanddoeken, die tel je uit om zodat je allebei wat hebt.
CD van jou, CD van mij. Nou, was dat. Het vroeger dan. Maar, precies. Nou, een zo'n groot ding wat je moet regelen in ieder geval is de alimentatie. Dat gaat over geld.
Ja.
Je hebt de partneralimentatie en je hebt kinderalimentatie.
Ja.
Laten we eerst even over die partneralimentatie hebben. Want dat hoort bij dat echtscheidingsconvenant, denk ik.
Klopt.
Wat is dat?
Als er een wezenlijk verschil is in inkomen, dan moet hij een bijdrage leveren aan het levensonderhoud van de ander.
Tegenwoordig wel gelimiteerd tot 12 jaar, geloof ik?
In de basis is het gedurende de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar, tenzij het jongste kind na die 5 jaar nog geen 12 is. En dan zijn er nog de uitzonderingen voor pensioengerechtigde leeftijd enzovoort, maar dit is even de basis.
Ja. En zie je vaak dat mensen ervan afzien? Of is het toch wel iets wat mensen graag gebruik van maken?
Het is niet meer zo voor de hand liggend dat het automatisch gebeurt. Ik moet ook zeggen dat dan gaan we toch een beetje generaliseren. Maar de afgelopen jaren zijn vrouwen in toenemende mate ook gaan werken. En daardoor zien we ook dat het veel minder vaak überhaupt een juridische plicht is tot partneralimentatie. Omdat beide partners in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
En ik kan me ook voorstellen dat als je van elkaar af wil, om het maar even zo te zeggen, dat het ook niet heel fijn is om dan ook in nog zo'n financieel lijntje te houden?
Partneralimentatie is zonder meer een van de hoofdpijnpunten voor iedereen die in scheiding ligt. En zeker voor de meest verdienende. Die is bang geplukt te worden. Het gaat schuren. En als je als meest verdienende dan ook nog degene bent die niet de scheiding heeft geïnitieerd, dan wordt het dubbel pijnlijk. Anderzijds ken ik ook praktijksituaties waarbij er 4, 5, 6 jonge kinderen zijn. Moeder vanaf geboorte van het eerste kind gestopt is met werken. Vader in al die jaren carrière heeft kunnen maken en een prachtig inkomen heeft. En moeder 0 inkomen heeft. En als vader dan ineens verliefd is geworden op de secretaresse, moet moeder dan maar met die kinderen alles uitzoeken? Nee, dus dan is het ook goed dat die regeling bestaat.
Maar is het niet sowieso een beetje dom dan om van partneralimentatie af te zien als minst verdienende?
Ja, weet je, dat hangt er een beetje vanaf. Heb je het geld echt nodig? Ja, dan is het dom om er vanaf te zien. Maar als je het geld niet nodig hebt, het is ook elke maand komt wel weer de naam van je ex-partner op je bankrekeningnummer. En ook het gevoel van joh, maar ik wil gewoon op mijn eigen benen staan. En ik wil mijn eigen boontje stoppen. Ik wil niet langer van jou afhankelijk zijn. Ik wil niet dat jij nog een rol, in deze zin een rol in mijn leven speelt. Dus soms kan het ook heel gezond zijn om te kijken van joh, kunnen we hier een afspraak over maken, zodat alle lijntjes als partners doorgeknipt zijn.
Dan komen we op het ouderschapsplan. Dat is verplicht voor minderjarige kinderen.
Ja.
Ben je er blij mee dat dat verplicht is?
Omdat er moeten gewoon afspraken gemaakt worden. Die kinderen hebben niet gekozen voor de scheiding. En kinderen hebben wel zoveel mogelijk een eenduidige opvoeding nodig. En op het moment dat hun ouders gaan scheiden, komen de kinderen ineens in 2 aparte werelden terecht. En het is gewoon de plicht aan ouders om te zorgen dat die werelden enige overlap kennen, zodat het voor het kind behapbaar blijft.
Een belangrijk onderdeel daarvan is dat is die zorgverdeling. Van waar zijn de kinderen op welk moment?
Ja.
Co-ouderschap, wat betekent dat je allebei ongeveer even verantwoordelijk bent qua tijd voor de kinderen. Hoe kom je tot zo'n keuze van doen we co-ouderschap of laten we de kinderen meer bij vader of meer bij moeder?
Als mensen bij ons aan tafel komen, dan is een van de belangrijkste taken die wij hebben, is ze helpen de overgang te maken om afscheid te nemen als partners en samen te gaan werken als ouders. En die overgang, dat is de bedoeling dat we die kunnen gaan maken als we naar het ouderschapsplan gaan. Als we dan ten tijde van het ouderschapsplan de verwijten over het partnerschap nog over en weer over tafel gaan, dan is dat een helder signaal dat we nog werk te verzetten hebben met elkaar. Maar als we dan gaan kijken, terugkomend op jouw vraag. Nou, ik begin meestal met aan de ouders te vragen of ze erover nagedacht hebben. En natuurlijk, elke ouder heeft op het moment dat hij bij de mediator komt erover nagedacht. Hoe zou ik dat willen qua zorg voor mijn kinderen? En dan vraag ik ze in eerste instantie eens van, hey, maar als ik het nu aan jou vraag, hoe zou het er dan uitzien? En soms zijn ouders echt heel erg verbaasd. Want dan horen ze die andere ouder praten. En dan denken ze, nou, dat sluit echt helemaal aan bij wat ik ook in gedachten had. En je ziet ook ouders die denken van, joh, ben jij gek geworden? Natuurlijk ga jij niet de helft van de tijd de zorg voor de kinderen krijgen. Want jij wilde weg. Dus ook dat gebeurt. Daarna pak ik de flip-over erbij. En dan ga ik visueel maken hoe het eruit ziet. Dus zo is het zoals papa het wil. Zo is het zoals mama het wil. Zodat het helder gaat worden. Hoe ziet dat er nou uit? En het is ook daarin belangrijk om het juiste moment te kiezen. Als mensen hoog in hun emotie zitten, gaan wij niet beginnen over de zorgverdeling van de kinderen. Want de zorgverdeling van de kinderen is gewoon het heetste hangijzer, denk ik.
Ja, omdat het super pijnlijk is om een deel van de week je kinderen niet te zien.
Exact, exact. En daar heb je nooit voor willen kiezen. En welke leeftijd je kinderen, soms zijn ze heel klein en denk je van, joh, maar ik wil die eerste stapjes helemaal niet missen. Of de eerste woordjes die ze zeggen. Maar ook als het pubers zijn, wil je gewoon de ontwikkeling van je kind elke dag meemaken.
Ja, want dat is wel goed om te realiseren. Scheiden van je partner betekent ook een beetje scheiden van je kinderen. En als ik ze op dinsdag weer wegbreng naar hun moeder, dan dat voel je altijd.
Ja, ja. En ik weet je, ja. En zelfs ik kan voelen, als je dit zo zegt. En het is inmiddels een tijd geleden dat het in mijn situatie zo was. Maar het doet vreselijk pijn om je kinderen dan weer weg te brengen. En op dat moment ben je ook even tijdelijk gescheiden van je kinderen. Ja.
Is tegenwoordig vaak het geval dat ouders 50-50 die zorg op zich nemen? Wat zie je daar aan ontwikkeling?
Kijk, als we het nu kijken in verhouding met 10 jaar geleden, dan is er absoluut vaker co-ouderschap. Ik heb de indruk dat er een aantal jaren zijn geweest dat 75% van de ouders voor co-ouderschap koos. Terwijl ik nu ook alweer zie dat er soms heel bewust wordt gekozen voor één vast gezin. En waarbij dan ook beide ouders daarachter staan. Zo van, joh, maar is er voor de kinderen niet meer rust als ze één plek hebben van waar ze naar school gaan en uit school weer thuiskomen. Dus kunnen we dat dan niet beter zo doen? Dus die keuzes zijn er ook.
Dus vanuit belang van de kinderen kijken van, oké, als ze op één huis in huis wonen en daar gaan ze altijd naar school en ze gaan alleen maar eens in de 2 weken, in het weekend naar vader, zal het dan vaak zijn? Of zie je ook wel dat het dan bij moeder op die manier gaat?
Het gebeurt zeker ook dat het dan bij moeder is. Maar eerlijkheid, meer bij vader dan. Als het om het weekend is. Ja.
Ja.
Dan is er geen sprake meer van co-ouderschap. Terwijl je dan nog steeds evenveel vader bent als dat de moeder is. Dus qua gezag is er niets veranderd. Maar de tijd die je met je kind doorbrengt is wezenlijk anders. En de invloed die je daarmee op de opvoeding hebt is natuurlijk ook wezenlijk anders.
Omdat je minder tijd hebt.
Ja.
Want is dat co-ouderschap, daar hangt natuurlijk van alles aan vast. Dat je denkt, ja, nogal wie, dus wil ik co-ouder blijven. Ik ben ouder namelijk. Ja. Maar het is meer eigenlijk om te duiden waar de kinderen vaak zijn. En wat een beetje de verdeling is daarin in zorg.
Ja, en dat je zegt, wij zijn samen verantwoordelijk. Wij doen dit samen. Wij doen dit als collega-ouders. En als je het als collega-ouders doet, dan ga je dus ook kijken van, joh, maar wat hebben onze kinderen in deze nodig? En ik snap echt wel dat als je gaat scheiden, dat je denkt, nou, nu wil ik 50% van de tijd de kinderen, want daar heb ik recht op. Toch hoop ik dat dat niet de enige drijfveer is, maar dat er ook gekeken wordt van, joh, maar wat hebben onze kinderen nodig?
Want het blijft voor kinderen, ik bedoel, het is rottig voor ouders om kinderen weg te brengen, maar het blijft voor kinderen ook nogal rottig om steeds van huis te moeten wisselen.
Nou, ja, vreselijk. Probeer je maar eens in te denken dat je 2-3 nachten achter elkaar in het ene bedje ligt en daarna weer in het andere bedje. En de impact is echt heel groot. En dat je, als ik nu een week in een vakantiehuisje zou zitten, dan ben ik blij als ik weer mijn eigen bed heb. Maar een kind gaat maar heen en weer en dan ligt je wiskundeboek weer daar en dan ligt je pop weer daar. Het is echt heel naar.
Kom je ook wel eens rare voorstellen van ouders tegen dat je denkt, huh?
Nou ja, ouders die zeggen van joh, als ze nou op maandag bij jou zijn en op dinsdag bij mij en dan woensdag weer. Dus dan doen we het gewoon steeds dag om de ene dag bij jou, de andere dag bij mij. Ja, weet je, dat kan je een kind niet aandoen. Weet je, voor een week gaat dat misschien goed. En als dat om welke reden dan ook 2 weken nodig is, oké. Okay. Maar dit kun je niet structureel zo regelen. Maar ook ouders die het niet voldoende overzien, die zeggen van joh, ik koop de kleren voor als de kinderen bij mij zijn en jij wanneer de kinderen bij jou zijn. Ja, je kunt de kinderen moeilijk op de drempel van het huis bij mama zeggen en nu je kleren uit en de kleren. Zo werkt het niet. Maar ouders hebben daar dan zelf nog onvoldoende praktijkervaring in, waardoor je soms wel gewoon daarin wat moet sturen en wat praktische voorbeelden moet geven.
En lukt het dan een beetje bij te sturen? Of denk je, zijn die ouders daarin zo soms heel eigenwijs en denken, nou, wij weten het wel helemaal prima wat goed is voor ons kind?
Nou, als eerste, niemand kent, niemand weet wat beter is voor zijn kind dan de ouders. Daar ben ik van overtuigd. En meestal zijn ouders blij met iemand die vanuit ervaring een stuk meedenkt. Dus ja, weet je, we kunnen zeker een beetje bijsturen, al blijven ouders de ouders en die maken de keuzes.
Je hebt ook nog de gedachte van birdnesting. Hè? Dat je dus 1 huis hebt waar de kinderen altijd blijven en ja, de partners gaan in en uit. Ja. Ik heb er ook nog een blauwe maandag over nagedacht. En ik dacht, ja, weet je, wij gaan scheiden. Die kinderen hebben er niks mee te maken. Ja. Dus het zou mooi zijn als zij op 1 plek kunnen blijven.
Ja. Vanuit het perspectief van de kinderen is het prachtig. Want zij liggen steeds in hetzelfde bed. Hoeven niet met hun spullen heen en weer te slepen enzovoort. Financieel kan het ook nog handig zijn. Want je hebt 1 groot huis nodig. Voor de kinderen. En 1 kleiner appartementje waar papa en mama wisselend zijn. Maar het is echt heel erg korte termijn denken. Want de eerste paar maanden gaat dat meestal prima. Maar op de langere termijn wil je gewoon niet die verbondenheid met elkaar houden. Er gaat wrijving ontstaan over de was die niet gedaan is. Over de koelkast die maar half gevuld is. Het schoonmaken komt altijd maar op mij terecht. En dan heb ik het nog niet eens over de tijd dat 1 of beide partners een andere partner krijgen. Want zowel in het huis met de kinderen als in dat appartementje wat apart gehuurd wordt, die nieuwe partner mag daar nooit komen. En dan wordt het dus alsnog complex. Dus als tijdelijke oplossing om een periode te overbruggen kan het heel goed zijn. Maar voor de lange termijn werkt het eigenlijk niet.
Als je het als ex-partners dan eens bent, oké, we gaan co-ouderschap doen. Hoe pak je dat aan op een manier dat het inderdaad voor de kinderen goed is?
Kijk, als kind van 2 een week lang je vader of je moeder niet zien is lang. Terwijl een puber daar veel makkelijker mee kan dealen. En een puber ook de mogelijkheid heeft om even te facetimen of even een WhatsApp-bericht te sturen of wat dan ook. En er is hierin geen goed of fout. Er zijn ouders die zeggen, wij hebben op woensdag, elke woensdag hebben wij de wisseldag. Dus dan zijn de kinderen een hele week bij de ene ouder en dan doen we het zo. Er zijn ouders die zeggen, joh, ze zijn altijd op maandag, dinsdag en woensdagochtend bij mama. En van woensdagmiddag tot vrijdag bij papa. En het weekend doen we om en om. Kijk naar de situatie. Luister naar de belangen van iedereen. Dus ook zeker die van de kinderen.
En kun je nog bedenken van oké, dat kunnen we op een later moment nog anders doen. Want het kan inderdaad met jonge kinderen halve week prima zijn. Maar voor pubers is het wisselen halverwege een week best wel weer snel.
Ja. En ouderschapsplan is een levend document. Dus je kunt de afspraken die je nu maakt, kun je niet in beton gieten voor de komende 10 jaar. Het advies wat wij altijd geven is 1 keer per jaar. Ga weer eens erlangs. Passen deze afspraken nog? Naast dat het goed is om, als je gaat scheiden, maak je afspraken. En ga 3 maanden daarna om de tafel. Want in de theorie is het allemaal heel leuk bedenken. En ziet het er allemaal prachtig uit. Maar hoe werkt het uit in de praktijk? En hoe is het voor de kinderen? Hoe pakt het uit? En dan zul je dus bij moeten schaven.
Als je co-ouderschap hebt, is het wel relevant dat je bij elkaar in de buurt woont. Wat is daarin een beetje een logische afstand?
Ik adviseer ouders altijd als eerste om niet naar kilometers, maar naar reistijd.
Fietstijd misschien kijken.
Precies. Ja. En fietstijd vanaf dat ze 1 jaar of 12 zijn. Daaronder zijn ze gewoon nog te jong om in fietstijd te denken.
Maar het kan natuurlijk opeens zijn dat verhuizen in beeld komt omdat er een andere partner is bijvoorbeeld. En dat die afstand tussen vader en moeder daardoor veel groter gaat worden. En dat voor de kinderen ook wat ingewikkelder is qua school. Wat moet je daarmee?
Nou, wat wij in ieder geval doen is, als we een ouderschapsplan maken, is dat we vastleggen wat is de maximale afstand die wij van elkaar willen wonen. En tot welke leeftijd geldt dat? Dus bijvoorbeeld van, joh, wij blijven 10 kilometer van de basisschool afwonen. Of binnen een straal van 10 kilometer van de basisschool afwonen. Zolang ze onder de 12 zijn. En 15 kilometer van de middelbare school. Maar hoe dan ook, leg daarover afspraken vast in de ouderschapsregeling, zodat dat helder is.
Verder moet je in het ouderschapsplan natuurlijk het geld rond de kinderen regelen.
Ja.
Even voor het gemak, als je co-ouderschap hebt en je kinderen ongeveer 50% bij moeder zijn en 50% bij vader, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van huis en eten en dergelijke. Hè? Dus dat hoef je dan niks voor te regelen. Maar je hebt ook zorgoverstijgende kosten. Hoe regel je daar de betaling dan van?
Ja, er zijn grofweg gezien twee manieren waarop je naar de scheiding om kan gaan met de kinderkosten. Aan de ene kant kinderalimentatie en aan de andere kant een kinderkostenrekening. Kinderalimentatie wil zeggen, een van beide ouders betaalt de andere ouder een bedrag voorafgesproken maandelijks, waarvan alle kosten betaald worden. En een kinderkostenrekening is, beide ouders storten een afgesproken bedrag op een en/of rekening. En van die rekening worden alle verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen betaald.
Daarvoor is het wel nodig dat je een beetje met elkaar kunt overleggen als je zo'n kinderrekening
zeker,
hebt.
Zeker, want een kinderrekening, veel mensen denken, oh mooi, dat is makkelijk. En dan kan ik ook een beetje zien wat er gebeurt enzovoort. Het is een prachtige manier, maar een noodzakelijke voorwaarde is kunnen communiceren met elkaar. Want anders kan het ook een ideale voedingsbodem voor wekelijkse oorlog worden.
En kinderalimentatie is dan gewoon, de een maakt het over naar de ander. In veel gevallen zal het de vader naar de moeder zijn. De moeder doet de aankopen voor de kleding en de voetballidmaatschap.
Ja.
Die regelt dat verder allemaal. En daar hoeft vader zich dan verder niet meer druk over te maken. Maar hij weet ook niet precies wat er met het geld gebeurt.
Klopt. Klopt.
En wat kun je nog meer in een ouderschapsplan stoppen?
De manier waarop je als ouders met elkaar omgaat. Hoe je omgaat met wijzigingen in het leven van het kind. Hoe je communiceert met elkaar. Hoe je elkaar op de hoogte houdt van het welbevinden. Hoe je omgaat met medische beslissingen. Door corona is absoluut tegenwoordig in elk ouderschapsplan, hoe kijken ouders naar vaccinaties? Want dat was bijvoorbeeld zo'n punt wat niet in ouderschapsplannen stond. En wij op een gegeven moment gewoon 10 ouders per week op de stoep hadden, waarbij de ene vond dat er wel gevaccineerd moest worden en de ander niet. Wie regelt de sportkleren?
Alle praktische zaken waar je een gezin mee te maken hebt, die kun je ongeveer daarin vastleggen.
Ja. En daarnaast afspraken over wat vinden wij belangrijk in de christelijke opvoeding. We zijn ons ervan bewust dat we de ander niet kunnen dwingen naar de kerk te gaan. Maar we willen wel dat we voor onze kinderen een stabiele basis hebben, waardoor er rust en duidelijkheid is. Kijk, sommige dingen moet je ook niet willen. Dan denk ik terug aan ouders waarbij een van beide partners, toen ze trouwden, waren ze allebei gelovig. En een van beide partners, die was, noem het geloof verloren. Dus die had afscheid genomen van het geloof en van de kerk. En de andere ouder, die had zoiets van, ja, maar ik vind het belangrijk dat onze kinderen elke zondag naar de kerk gaan. Gewoon zoals we dat altijd deden. En die ouder die niet meer geloofde, die had zoiets, joh, weet je, prima, doe je ding, ik vind het best. Dus die was geneigd om akkoord te gaan met het feit dat elke zondag om 9:00 de kinderen opgehaald zouden worden en om 12:00 weer teruggebracht en om 3:30 weer opgehaald. En als je dat onvoldoende overziet, dan denk je, nou ja, prima, weet je, als jij het ophaalt, ja, nou, dan vind ik dat allemaal prima. Maar dan kan je dus nooit meer op vakantie met je kind, in theorie. Je kunt nooit meer een weekend weg. Wat gebeurt er op het moment dat een van beide ouders gaat verhuizen en er een grotere afstand komt? Weet je, dat zijn gewoon haken en ogen die mensen logischerwijs op dat moment niet overzien. En waar je dan als professional een verantwoordelijkheid hebt om ook te laten zien hoe dat er dan uitziet.
Maak echt realistische afspraken.
Ja.
Dus heel veel dingen is vooral ook loslaten, toch?
Nou ja, wat voor veel ouders het lastigste is je realiseren dat je niet kunt regeren in het huis van de andere ouder. niet over gezonde voeding. Ja, maar daar eten ze te vaak friet. Of daar eten ze te vaak knakworstjes. Of nee, laat het los.
Ja, want als ik terugdenk aan die scheiding, dan kun je wel beschouwd eigenlijk maar twee dingen echt goed regelen. Dat is die alimentatie, dus over geld, en zorgverdeling. Dat zijn de dingen die je echt kunt vastleggen. De andere dingen kun je wel wat over afspreken, maar als de ander zich er niet aan houdt, dan heb je helemaal niks.
Je kunt maar blijven wijzen naar wat de andere ouder anders moet doen. Ik kon als geen ander vertellen wat hij allemaal niet goed deed, maar daar had ik geen invloed op. Waar ik wel invloed op heb, is op mijn eigen gedrag en op mijn eigen handelen. En op de lange termijn werkt het echt zo dat je wat je geeft, krijg je terug. Ben jij een keer bereid om extra bij te springen omdat je ex-partner een feestje heeft, dan zal je ex-partner de volgende keer ook bereid zijn of sneller bereid zijn bij te springen als jij een keer hulp nodig hebt. Je moet het met elkaar doen.
En hoe verstandig vind je dan om het dicht te timmeren? Rond die zorgverdeling kun je ervoor kiezen om te zeggen, oké, we hebben wel een zorgverdeling voor de gewone weken. Daar hebben we het allemaal vast liggen. Maar als het om vakanties gaat, dan gaan we in onderling overleg dat verder regelen bijvoorbeeld. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik krijg altijd een beetje jeuk van in onderling overleg. Omdat ik daar de grootste problemen zie ontstaan. Als we een ouderschapsregeling maken, dan zeg ik altijd tegen de ouders die aan tafel zitten, ik hoop dat in de praktijk dat hele ouderschapsplan nooit uit de kast komt. Want dat betekent dat jullie in gesprek zijn en dat jullie er samen uitkomen. Maar op het moment dat jullie in gesprek zijn en er samen niet uitkomen, dan komt het ouderschapsplan erbij. Dus er moet op de belangrijke onderdelen, en de belangrijke onderdelen heb ik het zorgverdeling, vakanties, feestdagen, verjaardagen, vaderdag, moederdag, moet er gewoon klinkklaar, helder en duidelijk, zonder omhaal, geen spel tussen te krijgen, helder zijn wat daar de bedoeling is.
En inclusief alles haal- en brengtijden en weet ik veel wat, ja. Dan gewoon zo helder mogelijk opschrijven.
Ja. En als je daar dan in de praktijk anders mee omgaat, dus alles is waterdicht, en in de praktijk willen ouders meer flexibiliteit, graag. Doe het vooral. Als het niet meer lukt, dan heb je in ieder geval een blauwdruk van hoe het eruit gaat zien. En als die blauwdruk er niet is, dan is het alternatief dat je naar de rechter moet en dat de rechter een uitspraak moet gaan doen over de verjaardag van een kind, of een verjaardag van papa of mama, of een zomervakantieverdeling. Ja, we moeten en onze rechtbank er niet mee willen belasten, maar vooral ook onze kinderen niet.
Nou, je bent de laatste die die ex-partners samen aan tafel heeft. Zijn ze geen ouders, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar als ze ouders zijn, dan hebben ze met elkaar te maken, blijvend. Wat is jouw aanpak om hen daar goed op voor te bereiden?
Nou, als eerste haal ik ouders een beetje uit de illusie dat het klaar is als de handtekening staat. Als de handtekening onder het convenant of onder het ouderschapsplan staat, dan begint het pas. En als ik het daar met ouders over heb, dan zie je ouders ook wel een beetje schrikken. Want er is zo'n hoop en verlangen om die emotionele shit van de afgelopen tijd, om die af te ronden, klaar te hebben en verder te gaan. En tot op zekere hoogte geeft het natuurlijk ook rust als er afspraken op papier staan, als die hobbel genomen is. Maar daarna begint de uitvoering in de praktijk. En ik zie het wel als mijn taak om daar met mensen ook over te praten. Wat gaan jullie doen op het moment dat je er niet uitkomt? Meestal spreken we al op het moment dat de ouderschapsregeling gemaakt wordt, pakken we al de agenda. Over 3 maanden spreken we elkaar weer. En dan gaan we kijken of de theorie en de praktijk ook bij elkaar passen. Want je hebt het als ouders ook nog nooit eerder gedaan. Dus hoe weet je wat je te doen staat? En door het ook een beetje te normaliseren, van joh, hey, over 3 maanden gaan we kijken of het wel of niet paste, daarmee haal je ook de kramp ervan af. En wil ik ouders eigenlijk ook in het standje zetten dat evalueren in het begin 1 keer in de 3 maanden, maar uiteindelijk altijd zal moeten blijven gebeuren om dat passende plan bij de kinderen te houden en ook bij jullie eigen situatie te houden. En verder ben ik ervan overtuigd dat goed afscheid nemen als partners nodig is om als ouders samen verder te kunnen. En daarom besteden we ook altijd aandacht aan het afscheid. Dus na het tekenen van de stukken, er zijn ouders die geven elkaar hun trouwring terug. Er zijn ouders die gaan nog een laatste keer met elkaar het kop koffie drinken in dat restaurantje waar ze elkaar ontmoet hebben. Als we kijken naar jouw scheiding, je hebt ook samen 6 kinderen gekregen. 6 prachtige kinderen en zoveel met elkaar gedeeld dat het ook verdient om een waardig afscheid. Ik geloof echt dat zonder goed afscheid een welkom van het nieuwe leven niet mogelijk is. Dus dat afscheid is een voorwaarde om in de toekomst samen als ouders verder te kunnen.
Dank Anneloes voor al je uitleg hierover en voor alles wat het met zich meebrengt om mediator te zijn. Dank daarvoor.
Graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je reageren? We vinden het leuk om van je te horen. Mail dan naar gebrokengelofte@nd.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel de serie dan met anderen. En geef Gebroken Gelofte in je podcast-app sterren, zodat anderen deze serie makkelijk kunnen vinden. In de volgende aflevering spreken we over kinderen en scheiding. Talloze kinderen worden de dupe van een scheiding van hun ouders. Hoe is het voor een kind om een scheiding mee te maken? Hoe werkt loyaliteit bij kinderen? Hoe is het voor een kind als de ene ouder negatief over de ander spreekt? En hoe is het om op 2 plekken te wonen? Over deze en andere vragen praat ik met Sterre, kind van gescheiden ouders. En met Annelies Bos, gespecialiseerd in kinderen en scheiding. Vind je het mooi dat we deze podcastserie hebben gemaakt? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Al voor €2,50 per week kun je al onze artikelen lezen. Kijk op nd.nl/abonnement. Dank aan het team met wie ik deze Gebroken Gelofte heb gemaakt. Redactie en conceptontwikkeling Marien Korterink, Judith de Ruiter en Herman Loonstra. Adviseur Anje Slootweg, Robin de Wever voor de audio en Koen Jansen voor de vormgeving.